oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten.
But though Israel didn't start this war, Israel will finish it.
En wordt het Biden of toch weer Trump?
Crooked Joe Biden has been a disaster.
De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, het is vrijdag 3 maart. In een groot deel van het land is het mistig. Sterker nog, het is zelfs code geel in het noorden van Nederland. Dus even oppassen als je de weg op moet. Maar verder is het gewoon lekker doorrijden. Vanuit onze studio in Amsterdam zit naast mij Nina van den Dungen. Want het is vrijdag.
Goedemorgen, Bas.
Goedemorgen. De komende 20 minuten gaan we hierbij praten over het nieuws van dit moment. Want er is veel onduidelijk, bijvoorbeeld over de situatie in een Russische regio, Briansk, waar gisteren 2 dorpen werden aangevallen door de Russian Volunteer Corps. Daar gaan we straks over praten met onze man in Oekraïne. En de aandeelhouders van Axo Nobel zijn niet blij, want uit het jaarverslag van de firma blijkt dat oud-topman Thierry van Lancker een vertrekpremie van 1,6 miljoen euro heeft meegekregen. En kan Brun die kar wel trekken. Nou, we gaan je inzicht geven in de dag die komt op BNR in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start, kortom, van je werkdag. Maar eerst gaan we helemaal naar China, Nina. In Beijing is het dit weekend tijd voor de jaarlijkse bijeenkomst van het Nationaal Volkscongres, zeg maar het parlement van de Volksrepubliek. Tijdens die bijeenkomst bespreken er bijna 5000 gedelegeerden beleidsplannen, wetsvoorstellen en budgetten voor het komend jaar. En ook worden dan de ministers, premiers en de president benoemd of herbenoemd. Daarom praten we met onze correspondent in China, Anouk Eigenraam. Anouk, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas en Nina.
Ja, Xi, zal die benoemd worden voor een derde termijn? Het lijkt me niet eens een vraag, hè. Dat is gewoon een vaststaand feit.
Ja, inderdaad, dat wordt zeker niet echt spannend.
Ja.
Niet echt een nek-aan-nek-race hier.
Nee,
hij is in het vorige najaar tijdens het partijcongres al voor de derde keer benoemd tot leider van de communistische partij. Mm-hmm. Dus dit is een hamerstuk.
Precies, hij is een pro forma, hij blijft gewoon president. Maar dan, die bijeenkomst, hè, dat is altijd een grote bijeenkomst. De vorige keer was dat door corona wel eens wat lastig. Maar nu zit iedereen er weer. Wat staat er op het programma dit weekend?
Ja, nou, de economie en het herstel van de economie is uiteraard een heel belangrijk thema.
Ja.
Dus daar zal het vooral ook heel veel over gaan. Dus de premier Li Keqiang, die overigens afzwaait, dus dit is de laatste keer, die zal vermoedelijk het economisch groeidoel bekendmaken. Dus dat is dan een belangrijk moment natuurlijk. Gaan ze streven naar 5% of 6%. Afgelopen jaar was dat allemaal redelijk bescheiden. En wat ook wel interessant is, dat van de week is, ja, tegen de traditie in is al bekend geworden dat er een reorganisatie aankomt van overheidsdiensten. En normaal gesproken wordt er niet zoveel gezegd over wat de agenda is van het congres, maar dit staat er dus in ieder geval te wachten. En dat zou, zo is gezegd, belangen van velen raken. En het gaat over, volgens de geruchten, over een financieel overheidsdienst die nieuw leven in wordt geblazen. Mm-hmm. Waardoor de president meer controles hebben over het financieel beleid. Dus,
ja,
dat kan nog wel voor verrassingen zorgen.
Dus meer macht voor Xi Jinping. Dat is misschien ook de reden dat het uitgelekt is, omdat mensen daar niet helemaal blij van worden.
Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat bedrijven hier toch alweer wat onrustig over worden natuurlijk. Ja. Want er werd ook bij gezegd dat dit partijopbouw bij bedrijven zal veroorzaken. Ah. Nog meer partijopbouw, die is er natuurlijk al. Maar ja, dat betekent dus nog meer partij binnendringen bij bedrijven. Ook bij private bedrijven werd gezegd. Ja. Dus ja.
Er was er laatst een topman ineens weg en die kwam na 2 weken ineens weer terug. En die werkte mee met een onderzoek van de autoriteiten. Dat soort dingen gaan we dus wellicht vaker zien. Ja. Over de economie, de Chinese economie. Het gaat duidelijk worden wie komend jaar die de kar moet gaan trekken. Maar hoe gaat dat eruit zien? Want ja, nog steeds, de Chinese economie, ook al kan je groeiramingen krijgen van 5-8%. Het staat er nog niet zo al te rooskleurig voor, toch?
Nee, het gaat natuurlijk niet zo goed. Alhoewel, het is heel grappig dat dan deze week ineens komen er dan allemaal berichten in de staatsmedia over dat het zo goed gaat. Dat de huizenprijzen in januari stegen, de verkopen. Dat de industrie omhoog ging. De industriële productie.
Ja.
Maar goed, het gaat uiteraard vorig kwartaal, hè, was de economische groei, behalve tijdens 2020, niet zo laag. Belangrijk is de technologische zelfredzaamheid. Dat heeft de president eerder al gezegd in de voorbereidende bijeenkomsten. Dat staat hier hoog op de agenda. Uiteraard vanwege de exportrestricties van de VS op high-tech.
Ja.
Dat is heel belangrijk. Buitenlandse investeringen hebben weer prioriteit, heeft hij gezegd. Dus buitenlandse bedrijven en zo moeten weer hier naartoe komen en investeren. En ook het vergroten van de consumptie, wat ze toch ook al proberen omhoog te krijgen.
Ja.
Van de Chinezen, dat moet omhoog. Want al die Chinezen hebben tijdens COVID natuurlijk enorm gespaard. Die hebben allemaal hun geld in de pocket gehouden. Ja, dat ziet de overheid graag weer uitgegeven worden.
Precies, of u dat maar even wil doen. Maar hoe kijken die Chinezen op straat hier nou naar? Hebben die vertrouwen nog in de plannen van Xi en van zijn regering?
Nou, Chinezen zijn wel wat sceptischer. Ik vond het opvallend. Ik ben op pad geweest twee weken terug voor een serie verhalen. Voor het FD ook. En daaruit merk je toch dat als je mensen naar vraagt, mensen zijn sowieso weer heel voorzichtig met praten. Maar ze zijn heel vlak. En als ik dat vergelijk met voor de crisis, voor COVID, dan zeiden mensen altijd, het gaat hartstikke goed met China en de economische groei gaat vooruit en het leven is beter. En nu hebben mensen van, we moeten het maar zien. We hopen dat het beter wordt, maar we weten het niet. Dus je merkt dat mensen een beetje afgestompt zijn. Ja, en eigenlijk niet zoveel vertrouwen hebben. Ze zijn redelijk vlak. En dat vond ik opvallend, dus.
Hey, en Anouk, even iets heel anders. Maar ik zie echt bizarre beelden in het nieuws van een enorme brand in Hongkong. In een gigantisch gebouw. Wat krijg jij daarvan mee in het nieuws allemaal?
Ja, ik zag dat ook inderdaad. Dat ze uren bezig zijn geweest met een brand daar te blussen. En
apocalyptisch ziet het eruit.
Ja.
Het is een gebouw in aanbouw in Hongkong. Een
heel hoog en overal dalen vonken regen daalt neer in een toeristisch gebied, zie ik. Spannend.
Het is pas al vandaag bekend geworden. Dus er zal vandaag verder vast nog nieuws over komen hoe dat
zich
verloopt. Ja. Maar ik weet daar natuurlijk verder nog niet heel meer over dan jullie op dit moment.
Sorry, dat zag ik even in het nieuws en het greep mijn aandacht. Ja.
Ja. Nog eventjes naar Xi Jinping, hè, de derde termijn. Hij is toch inmiddels de ongekroonde keizer van China aan het worden.
Ja.
In hoeverre is zijn positie nu aangepakt? Past of aangetast? Want we weten dat hij eerst heel erg op het zero-covid-beleid zat, waar ontzettend veel protest van kwam, van de Chinezen in de straat. Daarna heeft hij alles losgegooid, vielen er ontzettend veel doden en zieken. Hoe kijken mensen daarop terug? Wordt hij daar nog op afgerekend of niet?
Nou ja, dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Want het is natuurlijk, China is toch een autocratisch regime. Dus je kan niet, zoals gezegd, mensen kunnen hem niet wegstemmen of zo dergelijks.
Nee, dus
als je mensen ernaar vraagt, voorzichtig, dan laten ze wel weten van dat ze allemaal niet heel blij mee waren, hoe dat is gegaan. Dat het allemaal veel te abrupt was. En onvoorbereid. Mensen hebben natuurlijk ook soms familieleden of vrienden verloren. Maar wat ik zeg, dat is de reden dat ze dus ook niet zo positief en optimistisch zijn. Ja. Maar zijn directe positie tast het natuurlijk niet direct aan. Nee. Want kijk, hij heeft tijdens het partijcongres in de partijtop al zijn vriendjes benoemd. Dus op dit moment is daar niet direct een effect van. Maar je weet natuurlijk nooit hoe dit kan zijn op de lange termijn. Ik sprak ook een expert die zegt toch, kijk, dit is dan dus de derde termijn. En het is ook een beetje een wet van mede en persen. Dat hoe langer natuurlijk iemand aan de macht blijft, hoe groter toch ook weer de kans is dat hij op een gegeven moment toch op de een of andere manier dat er een einde komt aan die macht. Want dat is een soort van contradictio in terminis. Het risico is natuurlijk ook veel groter dat je te lang blijft en dat mensen je weg willen hebben, of dat je niet meer zo dat ook
populair bent.
Dus ja.
Dankjewel. Anouk Eigenaar, onze correspondent in China. Japan heeft er ineens duizenden eilanden bij. Waar die vandaan komen, dat hoor je zo.
Ochtendnieuws.
We gaan naar Oekraïne, want er is veel onduidelijk over een situatie. We gaan niet helemaal naar Oekraïne, want het is eigenlijk net in Rusland, Briansk, Russische regio. Daar werden gisteren twee dorpen aangevallen door de Russian Volunteer Corps. Onze Europa-correspondent Geert-Jan Haan is nog steeds in Oekraïne, praat ons bij over de laatste ontwikkelingen en kijkt terug op de afgelopen weken. Geert-Jan, goedemorgen.
Goedemorgen.
Allereerst dat Briansk en de Russian Volunteer Corps. Wat is er aan de hand?
Ja, vanuit Oekraïns perspectief zeggen ze, het is een provocatie, het is een false flag operatie.
Ja. Door de Russen gemaakt, hè?
Ja. Ja, precies. En laat ik het zo zeggen. Ze zijn erg benieuwd naar of die Russische vrijwilligers en Russische partisanen nu daadwerkelijk bestaan. Mm-hmm. Want ook wij in Nederland hebben daar onze twijfels bij. Omdat die vrijwilligers ook al opdoken tijdens de moord op Alexander Dugin. Die, tussen haakjes wijze man, die volgens mij aan het eind van de zomer bij een aanslag om het leven kwam in Rusland. Mm-hmm. Ja, weet je, er borrelt wel wat. Spannender is misschien nog wel het nieuws dat er gisteravond bij kwam, Bas. Want ik was met vrienden wat aan het drinken en ineens veren ze op en zeggen ze, er is een explosie bij Kolomna. Daar stort een paar dagen terug al een Oekraïense drone neer. Mm-hmm. Dat is dus ten zuiden van Moskou.
Ja, 150 Kolomna. Kilometer volgens mij van Moskou. Het is niet zo ver weg.
Ja, en nu was er een grote explosie en kleurde de lucht geel. En op basis van het geluid en foto's hopen Oekraïners dat er een fabriek is geraakt die Iskanders produceert. Die lange afstandsraketten.
Ja. Maar dat is nog onbevestigd, dat weten we nog niet of dat zo is. Maar
Er is een bericht in de Russische media verschenen. Ja? Die zeggen dat er wel hulpdiensten op af zijn gegaan. Mm-hmm. Maar dat ze voorlopig, en het woordje voorlopig is dan altijd interessant in de Russische berichtgeving, voorlopig geen bewijs is van explosies. Maar goed, dit soort dingen spelen er dus.
Ja, eventjes dit soort mogelijke false flag operaties. Dingen om te zorgen dat de Russen kunnen roepen, kijk eens, de Oekraïners doen hele foute dingen terwijl ze het zelf insteken. Gaan we dat de komende tijd meer zien, nu de Russen toch wat grip beginnen te verliezen en de Russen op straat misschien ook ziet dat die oorlog niet zo lekker loopt?
Het zou kunnen. Het zou ook niet kunnen. En laat ik daarmee beginnen, omdat de Russische oorlogsbloggers nogal fel hebben gereageerd op Poetin. Want ze zeiden, ja, dit was dan toch het moment om Oekraïne de oorlog te verklaren. Daar zaten ze eigenlijk dan op te wachten. Maar goed, ja, nu zijn er weer Russische vrijwilligers die het opeisen. Het is voor mijn gevoel een wat vreemde fase, Bas. Er gebeurt van alles. We hebben gigantische gevechten aan het front. Maar de Donbass is nog lang niet veroverd. Er is een cordon sanitair op diplomatiek gebied. Toch hebben Lavrov en Blinken met elkaar gisteren gesproken.
Ja, al was met 10 minuten, maar toch, ja.
Maar toch. Hm. En de aanvallen in en op Rusland, niemand die echt weet hoe het zit, sabotageacties, toch wel spannend. Hm. Maar er gebeurt niks volgens mij, en ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, maar volgens mij gebeurt er niks dat het grote plaatje op dit moment echt beïnvloedt. Het rommelt vooral op alle tonelen.
Ja, precies. En na 11 dagen, jij zit in Oekraïne al 11 dagen, heb je het idee dat er überhaupt iets is, los van het feit dat Lavrov en Blinken hebben gesproken, we weten niet precies de ins en outs, wel dat Blinken daar heeft gezegd, je moet weer zorgen dat je in het startakkoord het antinucleaire wapenverdrag toetreedt, hm, waar de Russen tijdelijk uit zijn, maar is er enige vorm van onderhandeling gaande? Wat hoor je en zie je?
Nou, als je het hebt over of Oekraïne wil onderhandelen met Rusland na ruim een jaar oorlog, nog steeds absoluut niet. Maar het enige wat ik opmerk is een paar kleine details, dat er ook mensen in de Oekraïne die nu zeggen, het is misschien wel klaar met Bachmoed, dat gaat gewoon echt te ver nu. Hm. Het is wel Rusland dat te ver gaat, maar het zijn onze mensen die eventueel daar de dupe van zijn. Ja, en wat discussie over de Krim, dat is meer de lange termijn. Moet de Krim terug naar Oekraïne? De meeste mensen zeggen ja, maar wat moeten dan met alle Rusland-liefhebbers op dat schiereiland? Hoe schop je die er dan vanaf? Ja, we kunnen niet gaan deporteren zoals Stalin deed. Nee. Dus als je de diepte ingaat, dan denken ze wel over dingen na. Ja. Maar het onderhandelen is echt uitgesloten.
Ver weg. Nou, ga jij terug. Je neemt een hele hoop verhalen mee terug naar Nederland. Wat kunnen we de komende tijd van je verwachten, heel kort?
Ik denk vooral veel verhalen over de wederopbouw, over de cybersecurity, over hoe steden en dorpen hier verwoest zijn en toch proberen het leven weer op te pakken. Want men wil door. Dat is een andere emotie die je heel goed merkt hier.
Dankjewel, Europa-correspondent Geert-Jan Haan. Een goede terugreis, Geert-Jan. Ja. Dan zijn de aandeelhouders van AkzoNobel niet blij, want uit het recent jaarverslag van het bedrijf blijkt dat oud-topman Thierry van Lancker een vertrekpremie kreeg van 1,6 miljoen euro, schrijft het FD.
En dank u wel, inderdaad. Nou, het is een redelijk forse premie. Het is ook een bittere pil voor de Vereniging van Effectenbezitters. Van Lancker die stapte zelf op, dat was afgelopen november. En volgens hoofdeconoom Jasper Jansen van de Vereniging van Effectenbezitters was er helemaal geen sprake geweest van een vertrekregeling als dat contract gewoon had doorgelopen. Toen Van Lancker zijn eerste contract erop zat, verlengde de Belgische bestuurder in 2021. Dat deed hij op eigen initiatief voor 2 jaar. En daarbij gaf hij aan vrijwillig te vertrekken als die termijn afliep. Hè? Dat klonk dus heel sympathiek, zou je kunnen zeggen. Maar Van Lancker is dus 6 maanden voor die tijd vertrokken. Wat hem zowel een jaarsalaris als een opzegvergoeding van 6 maanden heeft opgeleverd, heeft hij echt perfect uitgekiend dit. Ja. En ook CFO Maarten de Vries die zou mogelijk een eenmalige bonus krijgen om hem daar te kunnen houden bij AkzoNobel. Ondanks dat de prestaties van het verfbedrijf daar, nou, je zou kunnen zeggen, niet bepaald naar zijn. De koers daalde in 2022 met ruim 35%. Critici die zijn het bonusbeleid zat, willen dat de Nederlandse Corporate Governance Code herzien wordt. En straks om in de reguliere uitzending praten wij met AkzoNobel, of eigenlijk hierover, met onze FD-collega Edwin van der Schoot.
Ja, dat is om 7:10. Elke dag hoor je waar beleggers op letten, behalve dus op bonusregelingen van meneer Van Lancker. Deze keer de vooruitblik van Wesley Weerts van BNR Beurs.
Net voor het weekend en nadat alle andere bedrijven van ons land de boeken al geopend hebben, komt er toch nog eentje met de resultaten. Het gaat om NIBC. Dus wie heimwee heeft naar het kwartaalseizoen, kan zijn hart ophalen. Het is voor de bank hopen dat de tweede helft van het jaar beter is dan de eerste helft. Toen kelderde de winst met een derde vanwege afschrijvingen en de verkoop van onderdelen. En verder is het inkoopmanagersindexdag. Een belangrijk indicator, want het geeft aan of er nog een beetje vertrouwen is onder inkopers. En alle Europese landen maken het tegelijk bekend. Ook komt er een inflatiecijfer uit Turkije, waarvan we nu dus al zeker weten dat die weer bizar hoog zal zijn. En tot slot volgt het ondernemersvertrouwen uit de VS.
Nu het vliegverkeer van en naar China weer toeneemt, wil ook Rusland de vluchten hervatten. Maar dat lijkt door de sancties vanuit het Westen nogal lastig te zijn. Tot boosheid van Russische vliegtuigmaatschappijen die nu een oplossing moeten vinden en willen eigenlijk gewoon eisen om die vluchten te kunnen hervatten. We praten erover met Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, er komen alleen maar problemen voor de Russische luchtvaart bij, hè? En ook bij elkaar. Wat speelt er nou precies?
Nou ja, de Russen hebben vrij veel vliegtuigen geleased. Mm-hmm. Die zijn dus niet Russisch eigendom, maar eigendom van een leasemaatschappij. Ja. Bijvoorbeeld in Ierland of bijvoorbeeld in Bermuda. Nou, er zijn allerlei sancties afgekondigd. De Russische vliegtuigen mogen niet meer in het Westen vliegen. Maar ze krijgen ook geen onderdelen meer. Mm-hmm. En toen hebben die landen eigenlijk gezegd, van die vliegtuigen dus waar ze geleased zijn, van ja jongens, wij trekken gewoon jullie bewijs van luchtwaardigheid in. Ja. Die vliegtuigen zijn gewoon niet luchtwaardig meer. Mm. Die hadden eigenlijk teruggemoeten naar de leasemaatschappijen. Dat hebben de Russen niet gedaan. En die hebben toen gezegd, weet je wat, we schrijven ze gewoon over op het Russische luchtvaartuigregister en hoppa, ze zijn weer luchtwaardig. Vliegt u lekker door.
Ja, zonder onderdelen. Dat dan weer wel.
Ja, ja. En, nou ja, goed, nu gaat China dus weer open. Dan willen de Russen daar ook naar toe vliegen. Maar China heeft ook gewoon het luchtruim gesloten voor die vliegtuigen.
Oké. En is er een oplossing überhaupt? Want als de Russen willen vliegen en de Chinezen zeggen nee, dan? En waarom kunnen de Chinezen dat niet eenzijdig zeggen? Omdat zij gehouden zijn aan internationale regels?
Nou ja, in principe kunnen de Chinezen dat wel zeggen. Ja. Maar als ik China zou zijn, zou ik uitermate voorzichtig zijn. Want je weet niet hoe luchtwaardig die vliegtuigen nu nog zijn. En je moet het niet hebben dat er boven een grote Chinese stad een Russisch vliegtuig neerstort met honderden Chinese doden. Dan heb je echt wat uit te leggen. Dus ik zou uitermate voorzichtig zijn als ik China was.
Ja, en de Russen zeggen, ja, maar wacht eventjes. We zijn luchtvaardig volgens Russisch, naar Russisch perspectief. Is er een oplossing voor die Russische maatschappij? Of is het inderdaad gewoon, ja, maar er wordt niet gevlogen, ook niet op China?
Nou ja, voorlopig denk ik even niet. Tenzij ze natuurlijk misschien deze route gaan gebruiken, hun vriendschap met Rusland nog gaan gebruiken. Ja. Om weer onderdelen te krijgen. Want China gebruikt ook Europese vliegtuigen, ook Airbus vliegtuigen bijvoorbeeld. Dus die komt wel aan onderdelen. Dan zou je natuurlijk een soort illegale smokkelroute op kunnen zetten dat Russen die onderdelen krijgen. En dat de Chinezen zeggen, nou, nu hebben we er wel weer vertrouwen in, komt u maar. Ja. Maar ik zou dat toch niet zo snel doen.
Nee, dat is, als je een wijze Chinees bent, doe je dat niet. Dank. Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft.
De advocaten van kroongetuigen Nabil B. die vinden dat de hoogste baas van het Openbaar Ministerie weg moet na het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van woensdag. Nou, de advocaten Peter Schouten en Onno de Jong ze waren al woest, maar ze zijn nog bozer na het optreden van de OM-topman Gerrit van den Burg bij Nieuwsuur. Van den Burg die reageerde daar op de conclusies uit dat rapport. De conclusie was onder meer dat het OM en de politie grote steken hebben laten vallen in de beveiliging van Nabil B. en de mensen om hem heen. Daardoor konden zijn broer Redouan, de advocaat Dirk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries uiteindelijk worden vermoord. Volgens Schouten en de Jong kijkt de OM-topman weg van de problemen. Hij erkent de fouten die zijn gemaakt niet. Van den Burg zei bij Nieuwsuur onder meer dat hij zijn functie namelijk niet zal neerleggen.
Ik denk vrij regelmatig na over mijn eigen positie.
Vindt u dat geld kan blijven zitten?
Nou, kijk, ik vind dat zeker, omdat als het gaat om dat niets ontziende milieu, de meedogenloosheid van geweld, dat het enige antwoord wat een overheid en het OM erop kan geven is stoïcijns doorgaan in die bestrijding daarvan. Dan zitten we niet in een periode waarin je zegt als baas van een organisatie, weet je wat, ik stop er eens even mee.
Nou, hij gaat dus niet stoppen. En bovendien, dat stoïcijns doorgaan met het bestrijden van het meedogenloze geweld, dat is precies tegen het zere been van de jongen en Schouten. Want een van de conclusies van de onderzoeksraad was dat er te veel de nadruk werd gelegd door het OM op het aanpakken en opsporen van de criminelen. En dus te weinig op de beveiliging van de kroongetuigen en de mensen die hem bijstonden. Ik quote even de advocaten. Het is niet gemakkelijk om de middenweg te vinden tussen de opkomende woede over zoveel arrogantie en de rationele zakelijkheid om goed te kunnen reageren op de uitlatingen van Gerrit van den Burg, die in dit debat volstrekt toondoof lijkt te zijn.
Dan in het FD, ja, het verhaal wat wel een paar dagen brengen. Duitsland, ook land bij uitstek, dreigt sinds kort het Europese akkoord over het verbod op productie van nieuwe auto's met verbrandingsmotoren per 2035 te blokkeren. En daarmee verbazen zichzelf eigenlijk een beetje. Zo blijkt uit een analyse van de krant.
Ja, en daar ook een verhaal in over de ACM. Voorrang voor maatschappelijke projecten bij aansluiting op het stroomnet. De toezichthouder heeft bekendgemaakt dat het principe van first come, first serve niet meer opgaat in gebieden waar een tekort is aan de transportcapaciteit.
Dan in de Financiële Telegraaf. Thuis een glaasje minder, maar meer in de kroeg. De verkoop van gedistilleerd in Nederland is in 2022 met 8% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. En dat doen we niet meer thuis, maar buiten.
Ja, trouw, klimaatcrisis op tafel bij de VN-rechters van het Vredespaleis. 105 landen steunen het initiatief van het bedreigde eilandje Vanuatu om het Internationaal Hof in Den Haag om advies te vragen over klimaatverandering.
En dan in Trouw, vertraging voor aanleg van opslag broeikasgas in oud gasveld op zee. De Raad van State kijkt naar het effect van een project om CO2 op te slaan in een oud gasveld op de Noordzee. Het ligt 20 kilometer uit de kust van Zuid-Holland. Het heet Portos en we gaan er straks in de reguliere uitzending nog uitgebreid over praten. Door problemen met de milieuvergunning ligt het project helaas stil.
En tot slot de Volkskrant. De polyklinieken moeten nieuwe patiënten met long-covid weigeren, want de zorg is niet meer te betalen. De late vergoedingen zorgen ervoor dat de polyklinieken in Amsterdam en Rotterdam de deuren gewoon moeten sluiten voor nieuwe patiënten.
Ja, en dan kwamen we nog even dit tegen. Japan is een land dat bestaat uit vele eilanden. Dat weet je, hele grote, maar ook hele kleine. En juist dat aantal stond tot nog toe op 6852. Een getal dat 35 jaar geleden naar buiten kwam, toen de Japanse kustwacht de telling met het handje verrichtte. Maar met behulp van nieuwe digitale kaarten, ja, je voelt hem komen, hebben ze nog eens goed geteld en ze zijn tot de conclusie gekomen dat er toch meer eilanden zijn.
En hoeveel meer?
Nou, niet een beetje, nee. Twee keer zoveel. De teller staat nu op 14.125 eilanden op Japans grondgebied. Het was dus 6.852. Terwijl hetzelfde grote criterium is gebruikt dat ze 35 jaar geleden ook gebruikten. Want alles wat 100 meter in diameter is, dat is een eiland.
Nou, ja. Computers zijn dus beter dan de mens.
Blijkt maar weer. Ja, die tellen is gewoon de helft niet geteld. Maar het enige jammer is dat die nieuwe telling niets verandert dan de totale oppervlakte van het land in bezit van Japan. Want het gaat om hele kleine speldenknopjes. Maar die mogen trots zijn, want die zijn nu eindelijk een eiland.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.